Ik begin even met een gevoelskwestie, terwijl de muziek van het feest van het VIP-dorp hier verderop nog wel te horen is. Gevoelskwestie. Mooie wereldkampioen, ja of nee, Thijs?
Nee.
Theo?
Nee.
Verdiende wereldkampioen? Heel erg. Sterkste in de wedstrijd, ja. Ja, waarom is dat eigenlijk? Waarom vinden we het geen mooie wereldkampioen? Dat is eigenlijk heel flauw, hè?
Nou, zeg maar. Waarom? Wat voel je erbij? Of wat, misschien is het wel, wat voel je er niet bij?
Ik vind het wel mooi dat het is wel een renner die je gewoon die trui ga je dus altijd zien.
Ja.
Dat is wel leuk natuurlijk. Maar toen hij wegreed, dacht ik niet van, oh wat gaaf.
Hij is al een keer wereldkampioen geweest.
Theo Bos, jij ging gewoon koffie halen.
Hij is al een keer wereldkampioen geweest. Dat is spreekt tegen hem.
Dat spreekt tegen hem, ja. Ja. Ja, weet je wat echt gewoon echt vervelend is? Hij fietst natuurlijk fantastisch. Maar als je zoveel energie over hebt om een theaterstuk op te voeren, terwijl je wereldkampioen aan het worden bent, dat is gewoon vervelend.
Het is gewoon een beetje alsof ik naar de reïncarnatie van Titi Verkler zit te kijken. En vandaag zat Titi Verkler ook nog in de auto. Ja. Dat was de bondscoach. De Titi Verkler ging de hele mixzone af. Toen hij klaar was, draaide hij om. Begon hij weer opnieuw. Ja. Hij stond er maar met z'n tweeën te smieren en te knuffelen. Dus dat heb ik bij Alaphilippe ook een beetje. Maar ik moet echt uit de grond van mijn hart met een klein beetje kots in mond zeggen, Verkler heeft het fantastisch gedaan. De ene en de andere Verkler.
Ze hebben het allebei goed gedaan.
Ja, we komen zo wel op Alaphilippe. Hoe goed die gast is.
En nou, doe maar even. Nu. Hoe goed is die gast?
Nou, ja, het is gewoon zo ver uit de beste renner vandaag. Eigenlijk, wat hij doet is, ja, dat slaat nergens op. Dat hij één keer versnelt op 60 kilometer van de streep om naar een groepje toe te rijden. Maar daarna gaat hij gewoon op elk klimmetje wat daarna komt, valt hij aan. Het is niet één keer een keer aanvallen zoals vorig jaar. Hij valt gewoon net zo lang aan tot iedereen kapot is en niemand meer volgt.
Nou, op een gegeven moment is het 4 keer in 5 minuten.
Ja, en dat klimmetje waar hij wegrijdt, dat is nog niet eens een viaduct. Dat is 200 meter.
De Sint-Antoniusberg.
Ja, dat heet dan een berg. Ja, dat is 3 keer trappen boven.
Dus 243 meter. Ja.
Met een stuk van 11%.
Ja, ja. Je wordt al heel groot aangekomen.
Dat is dan echt 7,5 meter.
Ja, dat is een heel steile drempel.
Ja, dus dat is wel, ja, dat is weergeloos. Je ziet wie die gewoon uit het wiel brommert. Zo'n goede groep. Zo'n hoog niveau. En dan zo dik de beste zijn, dat je het gewoon kunt veroorloven om gewoon de ene pijl naar de andere af te schieten. Ja.
Is niet veel tegen te brengen, hè, Theo?
Nou ja, hij zegt veruit de beste. En die demarages ook, hoe die dat ook deed. Het was ook gewoon heel flitsend. Gewoon pam, 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 pam. Zo fanatiek.
Ja.
Zo fel. En er zat zoveel energie in. Ja, was gewoon veruit de beste. Eigenlijk zag je die eerste aanval al, dat hij zo scherp was. En dat de rest dan echt wel echt moeite had. Trouwens, Colbrelli die pareerde wel eentje.
Ja,
heel
dat
mooi.
Dus mijn smijs weg.
Ja, dat was de tweede aanval.
Was dat de tweede al?
Ja, die Bekerstraat was de eerste. Toen ging hij op de Smijsberg nog een keer, waar Van Aert eigenlijk al moest passen. Daar kwam ik zo meteen op.
Ja.
Dat was al zo flitsend inderdaad.
Ja.
Maar het is wel, Alaphilippe is, dat was vorig jaar ook. Toen dacht je ook voor het WK, ja, hij is goed, maar er zijn nog wel een hoop die kunnen volgen.
Ja.
En nu, hij was niet de grootste favoriet, laten we wel wezen. En hij hoorde ook niet bij de, als je er
nou,
drie,
goed,
drie of vier noemde.
Hij is Alaphilippe?
Ja, misschien als vierde.
Ja, als vierde.
Wat niemand
ja,
had
gedacht. Hij heeft zeg maar dat Tokio-blok heeft hij dus overgeslagen.
Ja.
En dat is misschien wel een verschil ten opzichte van die andere jongens.
Hij heeft wel heel bewust gekozen.
Ja, heel,
ik ga voor
wat
het
ik heel raar vond eigenlijk. Want volgens mij kan hij ook, met deze vorm wordt hij ook Olympisch kampioen volgens mij. Maar hij heeft heel bewust voor het WK gekozen uiteindelijk. En
ja, hij heeft wel gelijk.
Dat pakt goed uit, ja. Ja, wat heb je liever, een wereldtitel of... Terwijl je al een keer wereldkampioen bent geweest? Of een Olympische titel?
Een wereldtitel?
Ja?
Ik weet niet of hij Olympisch kampioen had kunnen worden.
Fiets, maar,
Hij had zelf het gevoel dat hij die lange beklimmingen niet aankon. En op de Olympische Spelen zat er wel eentje in. Maar ja, als je hem zo ziet draaien,
dan maakt hij alles uit. Als hij in topvorm is, kan hij alles aan. In.
Ja.
Hij kon in de Tour kon hij toch ook aardig de lange beklimmingen aan in één jaar.
Ja. Met die laatste weekend...
Nee, maar dat was niet dit jaar. Dat is wat hij zelf zei. Ja, hij zei zelf, ik vind dus... Maar goed.
Maar hij leek dit jaar echt wel een stukje minder dan andere jaren.
Ja, nou, hij werd, als je kijkt naar een paar weken geleden... Een paar weken geleden Tour of Britain... Ja, dan wordt hij gewoon elke rit met... nee, ik wil niet zeggen met twee vingers in de neus... Maar wordt hij op alle terreinen geklopt door Van Aert.
Ja.
En ja, hij is echt in staat om op de WK wel een heel stuk beter te zijn.
Hij heeft goed gepiekt.
Is toch knap?
Ja, ja, absoluut.
Zo'n stap, toch?
Ja.
Goed, dus wat, zeer verdiend.
Wat mooi was van Verclaire, en dat ging hij dus aan alle media 24 keer vertellen, dat ze hier al 11 maanden naartoe werken. Dus dat ze al 11 maanden geleden het plan hebben uitgevouwen, hoe gaan we ervoor zorgen dat we wereldkampioen worden. En dat was dus door op 180 kilometer van de streep, 180 kilometer van de streep aan te gaan vallen.
Geloof je dit?
Ja, dat geloof ik wel. Want ja, je ziet dat vandaag die hele Franse ploeg dat ook daar helemaal achter staat.
Ja.
En of dan Seneschal of Alaphilippe wereldkampioen wordt. Of Laporte, weet ik veel. Misschien hadden ze nog wel een paar opties. Maar wat zij wilden... Ja, we zeiden van tevoren, België gaat verdedigen en Frankrijk gaat aanvallen. Ja, dat Frankrijk ging aanvallen op 180 van de streep, dat had niemand gedacht.
Wij reden hier bij de finish de parkeergarage in. En het laatste wat wij zagen voordat de telefoon uitviel, was Tugis die dit moment, die de bal opende.
Ja.
Ja, ik denk dat er wel een hoop renners daar zaten die dachten, oh, what the fuck, gaan we nu al beginnen? Dat zei Van der Poel bijvoorbeeld ook, die zei, oh ja, toen keek ik op mijn tellertje en toen was het nog 180 kilometer. Toen dacht ik, ja, dan gaat het een zware dag worden. Maar je zag, weet je wel, Caleb Ewan dacht dat hij vandaag kon winnen. Mark Cavendish is op trainingskamp geweest. Speciaal voor het WK. Wat hebben die gedacht op 180 van de streep?
Ja. Cavendish is nog gelijk een keertje bidonnen gaan halen en toen is hij gestopt.
Toen is hij afgedaan.
En Caleb die kreeg kramp van al die klimmetjes. Volgens mij.
Ah, die reed wel goed, kwam nog terug. Was gelost, ja, kwam nog terug in die tweede groep.
Goede renner.
Ja.
Ja. Ja, maar ja, dat, als je dus, stel dat ze zo hadden gekoerst als, meer zoals de vrouwen, dus pas echt op 50 kilometer van de streep echt pas gaan koersen, dan maken dat soort gasten misschien nog een kansje. Maar op deze manier, ja, het was een van de mooiste WK's die ik ooit gezien heb.
Ja?
Ik kan me niet herinneren dat ze ooit op een WK zo vroeg zijn begonnen met koersen.
Nee, want hadden we het nog over, gisteravond ook nog. Het most likely scenario voor deze dag was toch wel gesloten koers, lang wachten. En uiteraard de laatste ronde. Goh, lekker zeg. De laatste ronde was eigenlijk minst leuk.
Ja, het is omgekeerd van normaal.
Maar het is ook echt... Evenepoel heeft ook een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van deze koers.
Ja.
Vertel even, nou, wat vond je ervan? Van Evenepoel?
Ja, ik vond het heel gek dat hij echt zo fucking hard op kop aan het beuken was. De hele tijd gewoon. En ook van kilometer 170, met nog 170 te gaan, tot en met 130 te gaan, toen hij weer teruggepakt werd. Daar heeft hij echt heel hard op in die groep op kop lopen boren de hele tijd.
Ja, voor de duidelijkheid, hij heeft niet op kop lopen boren voor in het groepje van Van Aert met Van Aert in zijn rug. Maar hij ging er vandoor.
Ja.
Kort Niels,
nou
Evenepoel en Cosnefroid.
Ja.
Met nog 150 kilometer koers. Dat is echt. Die zaten allemaal zo met onze ogen. Wat is dit?
Ja, wat gebeurt hier?
Dit zijn gewoon drie gasten die je verwacht helemaal diep, diep, diep in de finale. En vervolgens kreeg je een groep met Asgreen die er naartoe reed. Ja, dit was echt bizar om te zien.
En ja, ik vond het heel gek dat hij zich zo... Ja, uiteindelijk verliest hij daar zoveel energie. Dan komt hij gewoon in die finale tekort. En hij komt gewoon tot volgens mij anderhalve ronde voor het eind.
Ja.
Rijdt hij nog op kop, hè? Dus als hij gewoon op die momenten wat rustiger aan had gedaan... had best mee kunnen springen. Maar het liefst helemaal niet. Dan had hij gewoon echt... Dan, volgens mij was hij samen met Alaphilippe misschien wel de beste in koers. Ja. Dan had hij nog zoveel kunnen doen voor Van Aert uiteindelijk in de finale.
Maar heeft het ook niet een rol gespeeld dat Van Aert, Als je hem achteraf, ja, dat je achteraf hoor je hem praten en dan denk je, die heeft misschien ook wel aangegeven in koers dat hij niet.
Ja, hij heeft hij wel tegen Stuyven gezegd in de finale.
Maar Stuyven zei te laat.
Het heeft te laat aangegeven.
Ja, want Van Aert heeft gezegd tegen Evenepoel toen ze aansloten. Kijk, dus je krijgt eigenlijk een paar cruciale situaties in de koers. Dus je hebt op 180 kilometer van de streep heb je Frankrijk die het bal opent. Yep. Dan krijg je zeg maar op 160, 150 krijg je Evenepoel, Kort Nielsen en Cosnefroid die vooruit rijden. Daar rijden in de kilometers daarna rijdt er een grote groep naartoe. Daar heeft Italië kilometers achteraan gereden.
Daar is Trentin de nek omgedraaid.
Trentin en Ballerini. Nou, Ballerini was al gevallen.
Ja, die was gevallen.
Maar dus goed. Eigenlijk, wat doet Evenepoel daar? Die draait Trentin de nek om. Is dat het waard?
Nou,
is Evenepoel...
Te weinig schade in principe.
Ik vind eigenlijk een pion tegen een toren ruilen, zeg maar.
Ja.
En vervolgens rijdt Evenepoel weer weg met een groepje. Met daarbij al Van Baarle. En die komen op de tweede keer op die Moskestraat op 60, 65 van de streep. Daar rijdt Alaphilippe vervolgens naartoe met Van Aert. Sluit Van der Poel nog als één na laatste
net,
aan.
Nog net aan.
Ja. Die zag je al heel daar knap. Dat Van der Poel niet top was. Maar dat hij net mee kon.
Ja, maar heeft hij vaker op die manier ook laten zien in wedstrijden. Dat hij dan op zo'n manier zeg maar met moeite zie hem klimmen. Dan denk je van nou, dat is niet goed. En dan even later dan demareert hij op hetzelfde klimmetje.
Ja. En dat was eigenlijk het moment waarop de wedstrijd in de beslissende plooi viel voor de finale. Valkrenner is de enige die nog de sprong maakt van achteruit. En dan zijn er 17 man vooraan. En daar rijdt Evenepoel volgens gewoon, die brommert nog 30, 40 kilometer in zijn eentje eigenlijk, samen met Bajoli een beetje. Dat was ook niet nodig.
Nee, daar had hij rustiger aan kunnen
en
doen.
En dat bedoelt Stuyven met Van Aert, dat zegt het te laat. Want Van Aert had daar al gevoeld dat hij niet mee kon met Alaphilippe op een tussendemarage op die Smijsberg, waar alleen Cobrelli kon reageren.
Ja.
En eigenlijk had Van Aert moeten zeggen tegen Evenepoel, en dat Evenepoel dat misschien ook zelf moet aanvoelen, oké, voor wie ben ik nou? Het gat aan het maakt niet uit of we 1, 2 of 3 minuten hebben op het groepje met Pollitt wat erachter zat. Dat gaat toch niet. Die komen nooit meer terug.
Nee.
En dan kan je...
Toen bleef hij
maar gaan. Dat is wel moeilijk. Als je kopman bent en je voelt je bent niet super, wanneer moet je dat aangeven? Hè? Je weet het pas echt op het moment dat de finale, dat het moment daar is, weet je wel. Dus soms moet je daar ook gewoon doorheen.
Ja.
Dat heb ik als sprinter ook vaak meegemaakt. Dat je die wil alleen maar zeggen van, laat me zitten, die sprint wordt toch niks. Maar je ploeg, je hebt gewoon het plan gemaakt en daar hou je aan vast. En uiteindelijk komt het dan toch goed, weet je wel. En dan heb je ook mensen om je heen nodig die je motiveren, die je er doorheen trekken.
Dat is ook zo. Maar je ziet wel dat de druk die op de Belgen lag vandaag, vanuit de hele land.
Nou, vanuit de godganse naad.
Ja. Ja.
Jezus.
En ook op Van Aert, dat Van Aert wel een paar keuzes maakte in de koers die hem niet hebben geholpen. Ik denk dat hij niet de benen had om wereldkampioen te worden, omdat hij gewoon op de klimmetjes twee keer Alaphilippe gewoon niet kan volgen. Zo simpel is het. Maar stel dat hij op die eerste keer op de Smijsberg, of de tweede keer op de Smijsberg, dus waar Alaphilippe, waar ze reist dus al met dat groepje vooruit, gaat Alaphilippe aan. Slaat heel nergens op dat Alaphilippe daar gaat demareren. Nee. Ze rijden met 17 man weg. Het is nog 60 kilometer naar de finish. En Alaphilippe gaat daar demareren. Cobrelli gaat mee. Van Aert die wil mee en die denkt, dit is wel, dit, ik weet niet of dit me wel lukt.
Ja, hier moet ik wel heel diep gaan.
Op dat moment kan Van Aert ook zeggen tegen Evenepoel en Stuyven, jongens, laat ze maar rijden. We gaan gewoon op kop rijden. We gaan gewoon kop over kop rijden.
Vond jij een cruciaal moment? Hè?
Vind ik, dat is een moment waarop Alaphilippe eigenlijk de koers voor zichzelf kan verliezen.
Ja. Dat was veel te vroeg in principe.
Dat sloeg nergens op.
Laat hem energie verspillen.
Laat hem. Want dan doet Evenepoel namelijk wel iets wat Van Aert echt helpt. Namelijk, hij eet dan gewoon het bordje van Alaphilippe leeg. En dan ruil je Evenepoel tegen Alaphilippe.
Nou, dat is een toren tegen een dame. Dame. Ja. Dan win je. Ja.
En dus dat was het moment volgens mij waarop België, of in ieder geval waarop zeker België, waarop ze Alaphilippe hadden kunnen uitschakelen.
Hier, daar gaat hij.
En ook Colbrelli.
Daar gaat hij. Alaphilippe. In de auto, VIP-auto van de organisatie.
Truitje.
Juju, Vivi, felicitation.
Truitje nog aan.
Nou,
maar
toch
dat moment, dat kwam dus later nog
even
een keer.
Dat is zo'n tering knap van Alaphilippe.
Nee, ja, zeker. Maar je ziet dus dat op dat moment dat Van Aert die gaat ook daarna zelf het gat dichtrijden. Dus als ze eenmaal boven zijn op het vlakken, gaat hij zelf. Hij denkt, shit, Alaphilippe, daar moet ik mee zitten. Ja, Alaphilippe Cobrelli. Paniek.
Ja.
Wat logisch is, hè. Zeker met die druk en ook omdat die hele ploeg maar voor hem rijdt. Ja, dan voel je je ook echt super kut als je dan de slag mist. Maar terwijl hij eigenlijk daar gewoon had moeten zeggen, oké, nou, laat ze maar. Prima, die zijn twee sterker, maar die twee gaan zichzelf nu helemaal oproken.
Ja.
Ga je. Doe maar,
we organiseren iets. We krijgen de Denen mee. Zoiets.
Nou ja,
dan rij je nog heel veel renners.
Dan gaat Van Baarle dus rijden voor Van der Poel.
Ja.
Dan ga je gewoon. Ja, dan, de mensen, de renners die daar nog knechten hebben zitten. Ja, dan ga je het gewoon kop over kop doen.
Van Baarle, Evenepoel.
En Stuyven. Nou, ja. Gefeliciteerd. Ga daar maar vooruit rijden. En dan kom je op het circuit. En dan
heb je ook nog Italianen nog.
Ja, dan heeft Van Aert gespaard. En heeft Alaphilippe zichzelf 20, 30 kilometer.
Maar dat had je dus later dezelfde situatie eigenlijk nog een keer.
Ja.
Toen hij echt wegreed.
Ja.
Toen sprong Stuyven daar naartoe.
Ja.
Daar hadden ze ook gewoon tempo kunnen gaan rijden. En dan was hij ook niet weggekomen volgens mij. Want nu dat groepje erachter kwam nog heel dichtbij. Hè?
Ja, we kwamen tot op 10 seconden.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk. Maar dan op dat moment hebben dus eigenlijk de kopmannen. Dus Van Aert heeft dan op dat moment al gezegd tegen Stuyven: ik ben niet goed. Ga maar. Ja. En dat heeft Van der Poel gezegd tegen Van Baarle.
Ja.
Waarmee je dus eigenlijk het een koers maakt. Nou, meer of meer ga je gang ieder voor zich. En dat is super voordelig voor de sterkste man in koers. Want als het ieder voor zich is, dan wint de sterkste.
Ja.
Terwijl als ze daar Alaphilippe laten gaan.
Als het anders organiseert.
Nou ja, oké, Alaphilippe, wil je gaan? Ja, oké, hier. Ga je gang. En dan is het nog, wat was het nog, 18 kilometer of 19 kilometer toen die ging.
Ja.
Oké, dan zetten wij Stuyven en Van Baarle zetten we nu op kop. En Nizzolo. Rijden we met drie man rond. Tot aan de voet van het klimmetje. En dan proberen we naar je toe te springen.
En dan poeven we er naartoe.
Ja. En dat is.
En dan, wie wint er dan?
Ja, dan wint Van de
Cobrelli.
Of Cobrelli, ja. Nou ja, maar goed, ja, dan krijg je dus. Dan, dat zijn de enige manieren.
Maar dan houdt hij in de hand.
Ja, dan heb je nog in de hand.
Dus Alaphilippe heeft het best wel link gespeeld. Hij heeft twee keer aangevallen op een punt waar het eigenlijk niet hoefde. Hij had net zo goed.
Maar hij heeft gewoon uitgelokt. Dat heeft goed uitgepakt.
Ja.
Ze zijn erop gaan reageren.
Hij is
dat
blijven prikken en ze zijn eigenlijk in zijn val getrapt.
Dat is
terwijl
mooi.
De meest. Hij had zelf voor zichzelf de grootste kans gehad als hij gewoon had gewacht tot de laatste keer op die wijnpers en iedereen uit wiel, had iedereen uit het wiel gereden.
Ja, zo was het hem ook gelukt.
Ja, dat was de meest. Dan had hij de grootste kans gemaakt.
Ja.
Maar ja, dat hoeft.
Leuk hè, dat hij het eerder deed.
Nee, dat is fantastisch. Ja, en dat is natuurlijk ook. Dit hele WK is een soort symbool voor hoe het wielrennen zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Want er zijn zoveel renners die willen koersen. En die durven te verliezen. En voorheen zouden we naar dit WK zijn gegaan. En zouden het super gesloten koers zijn geweest. En ga je met 60, 70 man de laatste ronde in. En dan is het een hele spannende laatste ronde. En nu is het gewoon, nou, we gaan gewoon beginnen. 180 kilometer. Scheid. Dat is natuurlijk prachtig dat de Fransen dat ook allemaal denken. Dus dat Turgie en zo, die. Ja, als Turgie zit er gewoon bij op het laatst. Als je met 60 man of 50 man over bent, zit Turgie erbij en dan kan hij de laatste ronde keer demareren. En in plaats daarvan denkt Turgie, oké, het lijkt me leuk.
Ja.
Oké, dus gaan we oorlog maken.
Zo gaan we doen.
Allez-y.
Ja. Ja, dat is toch een kwaliteit van Vauclair.
Nou, dat hij die ploeg
dat
zo.
Iedereen zo klaarstoomt om dat te doen. Er zat heel veel overtuiging in. Nou ja, alles wat de Fransen deden.
We hebben gisteren bij de vrouwen bij Nederland gezien hoe het niet moet. En die Fransen krijgen het dus wel voor elkaar om die sfeer te scheppen. En dan dus te zeggen, oké, all in.
Ja, mooi. Dat was er mooi aan, all in. Genoeg reden om chauvinistisch te zijn. Dylan van Baarle pakt de tweede plaats. Met een ongekende sprint,
Theo. Topsprintje. Wij zaten zo te kijken. Ah, Dylan, ja, goed gereden. Hartstikke, we zaten nog zo, vierde op het WK.
Geweldige prestatie.
Ja, hartstikke knap.
Wat gegund.
Komt die sprint eraan. Wat? Shit, we twee, joh.
Ja, maar die Stuyven ontplofte.
Die ging staan. Die moest tegen gaan zitten.
Allemaal, hoor. Ja. Allemaal zitten, zo doorrijden tot de streep. En toen kwam hij er nog overheen. Geweldig. Echt, ik had dat niet verwacht.
Hij ook niet.
Want in die demarages was hij ook een beetje. Dat leek alsof hij de traagste was. Dat hij elke keer zo heel moeizaam op gang kwam.
Oh, het één zo'n mooi moment. Dan reed hij aan de linkerkant van de weg, terwijl de andere drie rechts reden. En toen ging hij.
Ja, zo heel sneaky zittend.
Ja, zoete melk.
Volle bak doortrekken.
Op zijn zoete melk. Ja. Ja, geweldig vond ik dat.
Dat was mooi, inderdaad.
Helaas gingen ze toen achter hem aan.
Maar dat was een leuke strijd.
Ja.
Dat was echt een mooie strijd.
Ja, zoals Thijs zei, dat had eigenlijk om de wereldtitel moeten gaan. Ja.
Dan was het echt het mooiste week. Dan was het echt spanning tot het allerlaatste moment.
Ja.
Maar wat geweldig dat Van Baarle, Thijs. Van Baarle pakt zilver op een WK.
Ja, het is wel ook echt een bekroning voor een carrière. Ik bedoel, hij won dit jaar, het was dwars door Vlaanderen. En dat was al best wel een doorbraak, denk ik, voor hemzelf. Maar die jongen rijdt zoveel in dienst van anderen. En dat is ook zijn eigen keuze. Ik bedoel, hij weet ook van zichzelf dat hij ook voor een andere ploeg kan rijden waar hij misschien meer kansen krijgt. Maar ja, hoe vaak krijg je als renner die het van hele zware wedstrijden moet hebben en dan moet winnen met een solo, hoe vaak krijg je die kans? Het is zo moeilijk om op die manier een wedstrijd te winnen.
Als je een hele goede knecht bent zoals hij is en je kopman heeft een keer een mindere dag of hij valt of zo, ja, dan ben je wel altijd, zit je wel in een situatie dat je voor jezelf kunt rijden in een kansrijke positie. En dat gebeurde uiteindelijk vandaag ook een beetje. Maar hij is ook bij, ja, dat niveau bij Ineos is ook zo hoog. Zijn niveau is ook zo hoog. En dan moet hij dat altijd wel uitspelen voor een ander. Maar het kan ook wel eens zo zijn dat die kopman een keer pech heeft, weet je wel. En dan zit hij wel, dan mag hij wel voor zichzelf rijden. Dat is wel mooi.
Ja, maar eigenlijk is het natuurlijk een renner die alles heel goed kan. Hij kan supergoed tijdrijden. Hij kan supergoed klimmen. Als je met 25, 30 man over bent in de Tour, is dit hier ook nog bij, hè?
Ja.
Hij rijdt ook gewoon top 10 in klassementen als hij voor zichzelf mag rijden.
Weet je wanneer
in kleinere rondjes?
Wanneer ik voor het eerst van hem hoorde, was NK baan, koppenkoers, reed ik met Peter Schep. En toen reed hij ook. En toen kwam hij net van de junioren over naar de elite. En ik weet niet met wie die toen reed. Maar toen reed hij. Ik dacht, ja, dat zijn junioren, weet je wel. Dat komt wel goed.
Leuk dat ze meedoen.
En ik kwam uit de Vuelta. En op een gegeven moment, Juri Havik reed ook met Barry Marcus. Nou, ik had echt moeite om die gast, die kwam ook van de junioren over, echt moeite om die gast te verslaan, weet je wel. En het kwam uiteindelijk, ik weet niet, het kwam op de laatste sprint aan en ik was helemaal naar de tering. En Juri, die was heel rap, die won bijna elk sprintje van mij, of dat ging gelijk op. En dan vielen we stil en dan ging Dylan, die ging heten demereren met die maat van hem. En die moest ik dan weer dicht gaan rijden met Schep, weet je wel. Ja, toen zag ik al hoe. Toen zat hij ook zo mooi op de fiets. Ja. En hoe hard hij al reed. Toen dacht ik, fuck, dat zijn junioren, man. En ik ben verdorie prof. En uiteindelijk won ik met 1 punt verschil of zo. Maar ik was zo naar de kloten. Dus ik moest overgeven. Ik moest naar de kleedkamer overgeven. En op een gegeven moment, Theo, je moet gehuldigd worden. Ik zeg, ja, laat me hier alsjeblieft liggen. Toen is Peter Schep als enige
het podium opgeklommen.
Ja. En Dylan die werd toen 3 volgens mij met zijn koppelmaat. Ik weet niet met wie die toen koppelde. Maar toen had ik dus voor het eerst van hem gehoord.
Maar hij was in die jaren het talent.
Ja.
Ook bij de junioren en bij de belofte.
Ja.
Dat was, iedereen wist, die komt er nu eentje aan. Maar ja, dan is het dus bij de profs het zo moeilijk. Hij won, zeker als junior en belofte, won hij zoveel koersen. Maar toen was hij zoveel beter dan de rest. En dan kom je bij de profs. Dan zijn er altijd een paar gasten die nog net iets beter zijn in waar hij goed in is. En die hem kunnen volgen. Ja. En hij moet het dus hebben van hele lange, zware koersen. En dan op het laatst ergens met een smerig demaragetje. Zo'n zoetemelkachtige demarage wegrijden. Zo wordt hij in de Ronde van Vlaanderen ook gewoon. Wordt hij ook gewoon 4e en 5e, weet je.
Ja.
Dat jaar van dat jasje van Bas.
Dylan, ja, daar van Baarle, hij rijdt dan aan de andere kant.
Aan de andere kant van de weg.
Ja. Ja.
Dit is altijd een hele goede quizvraag.
Ja, wie was de... Ja. Ja. Dus het is zo'n goede renner. Maar hij moet het hebben van extreem zware koersen. En dat hij dus ook nog van zijn eigen kansen mag rijden. En dat hij dus in de finale ergens een moment ziet om weg te sneaken. Ja, hoe vaak gebeurt dat?
Maar wat betekent dit?
Nou, dit hele jaar is wel... Ze rijden bij Ineos anders. En dat is voor hem heel erg gunstig. Dus een paar jaar geleden heb ik hem een vraag gesteld. Toen zat hij heel erg te twijfelen of hij bij Ineos wilde blijven. Ja of nee, bij Sky toen nog. Toen zei ik tegen hem, ja, wil je de nieuwe Kirienka worden of wil je van je eigen kans rijden? Dan moest hij op kaart om lachen. Want dat was precies wat de overweging was. Dus ja, bij Sky wordt hij natuurlijk, of bij Ineos wordt hij heel vaak gewoon gebruikt. Van ja, ga lekker, het is nog 20 kilometer.
Ja, beuken.
Beuken maar. Ja, ja, we zetten van Dylan op kop en dan hoef je er niet meer... Heb je een ploeg in je eentje, weet je? En dat heeft hij hij heeft het nu bij Ineos, hebben ze het gewoon iets vrijer gemaakt allemaal. En hebben ze iets meer ruimte om zelf te koersen. En dat is voor hem natuurlijk super gunstig. In plaats van die de hele tijd met een kopman in zijn wiel en rond te rijden, krijgt hij gewoon iets meer zijn eigen kans. En dat zie je eigenlijk het hele jaar al terug. Hij rijdt overal net iets beter, net iets scherper, net iets meer voor eigen kans. Uiteindelijk is wielrennen gewoon... Het is natuurlijk een teamsport en iedereen wordt betaald om voor anderen te rijden. Maar uiteindelijk is het wel heel leuk als je af en toe voor jezelf mag.
Ja.
Nou, daarom zijn ze allemaal wielrenner geworden.
Ja, maar dat lijkt simpel. Dat klinkt simpel. Maar het is dus, wat het dus betekent voor hem is dat het dus leuker is ook.
Ja, maar iedereen vindt het leuker. Kijk, al die gasten die in de World Tour rondrijden, die komen natuurlijk allemaal door de jeugdcategorieën heen. Zijn het allemaal de beste renners van hun land. Beste renners van hun generatie. Dus die zijn altijd gewend om op alle niveaus waar ze rijden, winnen ze. Het zijn allemaal winnaars, die World Tour jongens.
Ja, het is niet iedereen die... Er zijn ook renners die hebben gewoon niet zo'n zin in die druk van kopman.
Ja, nee, op het hoogste niveau, ja.
Ja.
Ja, maar ze zijn wel allemaal wielrenner geworden. Ja. Ze zijn het leuk omdat ze ergens heel goed in zijn.
Ja.
En omdat ze wedstrijden winnen, dan blijft het leuk, weet je wel. En dan komen ze op het hoogste niveau. En dan komt er dus in één keer heel veel druk. En dan komt er ook gewoon een ploegdiscipline. Waarin gewoon tegen renners wordt gezegd, ja, je moet gewoon het hele jaar voor iemand anders rijden. En dat is toch... Er zijn toch weinig renners die daar jaar in, jaar uit de voldoening uithalen. En dus ook de opofferingen en alles ervoor kunnen doen. En zo scherp te zijn, dat ze dus altijd ook altijd op hun best zijn. Dat is best wel lastig.
Ja.
En de vraag is natuurlijk, als hij naar een andere ploeg gaat als kopman voor de klassiekers. De vraag is, wordt hij daar een betere renner van uiteindelijk? Gaat hij meer winnen? Of weet je, gaat hij dan ineens elk jaar 2-3 klassiekers winnen?
Nee.
Nou, vaak is het niet heel evident, heel die stap.
Nee. Ja, maar nee, precies. Want waar ga je dan
voorbeelden van renners die het dan niet redden? Of,
ja. Kijk, Jumbo-Visma wilde hem heel graag hebben.
Dat snap ik wel.
Die wil hem al jaren heel graag hebben.
Ja.
Maar goed, als je heel eerlijk bent, ja, dan zit hij in dezelfde soort rol.
Ja.
Als hij daar naartoe gaat.
Met iets minder salaris.
Iets minder.
Huh?
Hij zit iets minder in diezelfde rol misschien.
Ja. Als hij nu, ja. Hij volgend jaar nog contract. Maar als hij dan eindelijk contract... Ja, ik weet zeker dat Jumbo weer zo een poging gaat doen. Maar ja, dan zit je dus in de klassiekers met Van Aert.
Ja.
En dan zit je in de grote rondes met Roglic.
Dus ja, doe je eigenlijk wat je vandaag doet. En in de grote rondes doe je wat je ook al doet.
Dus ja, in welke ploeg zou hij voor de eigen kans mogen rijden? Dan kom je bij je.
Ja, EF.
Ja, maar daar wilde hij niet blijven.
Nee, precies.
Daar zou hij voor eigen kans kunnen rijden. Maar ja, anders kom je al snel weer bij Wanty en Toto en zo. Ja, daar wilde hij niet naartoe. Dat begrijp ik ook wel.
Ja, maar ik snap deze gedachtegang. Maar is het voor hem ook een gedachtegang?
Ja.
Of heeft hij in dit jaar, denkt hij, nou, als het zo is, dan
nee, ja,
vind
tuurlijk.
Ik dat top.
Kijk, als hij zo rijdt en dan krijgt de vrijheid om af en toe voor eigen kans te rijden.
Dan hoef je niet weg. Hoef je nergens anders naartoe. Nee.
En kijk, ja, en zeker bij Ineos, ja, als ze hem ook gewoon...
Hij zit er wel op zijn plek, joh.
Ja, hij wordt daar wel hij is er wel echt al een betere renner geworden. Ja. Jaar in, jaar uit, een klein beetje beter. En het is helemaal niet erg om 80% van het jaar voor anderen te rijden, of zelfs 90%, als je maar weet dat er af en toe iets tussen zit.
Ja.
Er waren bijvoorbeeld veel renners bij DSM de afgelopen jaren of bij Sunweb die dat dus moeilijk vonden. Maar dan dus de renners die altijd in dienst rijden. Ze reden daar bijna geen kleinere wedstrijden. Dus hoe is dat voor jonge jongens die overkomen of voor jongens die altijd in dienst rijden? Als je altijd alleen maar voor anderen rijdt. Het is best wel moeilijk op te brengen. En best wel of moeilijk op te brengen om dan altijd op je best te zijn.
Maar hij zit in... Ineos heeft ook een uitvalbasis in Monaco. En daar woont hij ook.
Ja.
En dat vindt hij heel erg leuk en prettig. Hij, weet je, dan gaat hij trainen. En dan gaat er ook een... zijn ploegmaten van hem daar. Er is altijd een auto mee op de trainingen.
Oh ja?
Ja. Dat is wel echt... dat doet die ploeg wel heel
goed. Ze hebben een soort mini-service koers Monaco. Ja. Oké.
Okay. En dat klikt heel goed. Met hem en die mensen daar. Dus,
en wie zit er nou nog meer?
Bernal, Geraint Thomas. Er zit volgens mij 10, 12 renners van Ineos
grote kleppers.
Die wonen daar.
Dus dat zijn omstandigheden waar die gewoon...
Dat is heel professioneel.
Ja, en dat is dus heel erg lekker. En dat vind je niet zomaar een andere ploeg.
Nee, zelfs Jumbo-Visma, zoals bijvoorbeeld Steven of Primoz, die wonen daar ook. Ja, die hebben dat dus niet. Weet je wel? Die gaan dan wel gewoon trainen en dan ergens bij een pompstation voor drinken halen en weer door. Maar bij Ineos is toch vaak altijd ja, een man met de scooter op de scooter of een auto mee. Waar alles in ligt, regenjasjes en alles. Die dan altijd meegaat.
Maar je hebt toch wel een garage onder je huis?
Wat zei je?
Je hebt toch wel een garage onder je ja. huis?
Heb ik niet.
Kun je niet zo'n geel-zwarte auto laten parkeren? Dan doe je
ja,
af en toe,
zeker. Ja. Ja.
Rij even met Steven mee.
Ja. Nee, dat, ik denk wel uiteindelijk dat je daar als ploeg naartoe moet. Maar ik denk dat ze dat bij Jumbo liever in Andorra doen. Zo'n soortgelijk systeem eigenlijk.
Ja, oké. Okay. Ja.
Ja.
Bij Gesink.
Ja.
Wie weet.
Maar het is wel, ik bedoel, ja, hoe die vandaag rijdt is natuurlijk echt... Het is ook tof dat Van der Poel zegt tegen hem, ga je gang.
Ja, ik hoorde het hem zeggen. Hij zei, ja, op 30 kilometer vroeg ik... 30 kilometer te gaan, vroeg ik, kan ik nog wat voor je doen? Oh, nee. Toen ben ik nog één keer bidon gaan halen voor hem. En toen is hij...
toen is hij tweede gang op het WK.
Ja, toen werd hij tweede op het WK.
Ja, ja. Maar dat is...
Karma.
Ja, maar het is toch, wat een goede gedachte. Als je het antwoord nee krijgt op dat moment... en je gaat toch nog even bidonnetje halen voor hem. Dat is toch geweldig. Of is...
Karma.
Wat?
Karma. Je bent niet mee, hè?
Ja. Nee, ik ben echt niet mee. Ik had wel zeven keer zitten.
Je moet het even uitleggen.
Hoe zat het? Hij zei in een interview, zei hij van... Ja, ik dacht alleen maar karma. Maar op tv hadden ze het ondertiteld met karma.
Ja, karma.
Karma.
Ja, ik begreep hem de eerste keer ook al, maar...
Oké. Okay. Oh, maar hij, niet... dat is gewoon zijn... Dus zijn motto is... Zijn motto... Zijn motto is karren maar.
Ja.
Oké. Okay.
I know. Ja. Jongens, ik ben op de hoogte. Nee. Maar als dat één keer genoemd wordt, dan denk de luisteraar prima. Dan en door, toch? Ja, maar en nu staan we al 3,5 minuut stil, dus goed.
Thijs en ik vond het een hele leuke grap.
Ik vond, okay. Wij vonden het een leuke grap.
Nee, ik vond het ook een leuke grap.
Okay. Ja.
Niet?
Nee. Ja. Maar goed.
Wat een kut grap.
Anyway.
Had je nog wat?
Karma.
Oké. Okay. Karma. Ja. We hadden nog een Nederlander waar we het wel even over kunnen hebben. Mathieu van der Poel.
Nee, hij had nog twee.
Ja, dat dacht ik al. Heel goed van je. Ja?
Bouwkie.
Bouke Mollema.
Bouwkie heeft het fantastisch
gedaan. Een berenklus.
Ja. Geweldig. Zou wel eerst niet rijden, dit WK.
Had er geen zin in, hè?
Nee. Kwam niet goed uit ook.
Had er geen zin in?
Nou, hij kwam niet heel goed uit met de voorbereiding op de Italiaanse klassiekers nog.
Fair enough.
Ja. Maar uiteindelijk toch de keuze gemaakt. En dan zo'n belangrijke rol spelen in deze wedstrijd voor Mathieu. Want je zag hem een paar keer met Mathieu aan het wiel naar voren rijden. Ja, geweldige renner. En ja, echt chapeau wat hij hier weer heeft gedaan.
Bouk kan gewoon heel goed wielrennen. Maakt gewoon niet zo heel veel uit.
Hij zit erop.
Ja, het is gewoon, maakt gewoon niet heel veel uit wat het parcours is. Als je kijkt naar Pogacar en Roglic en zo vandaag, ja, dat is gewoon, die komen gewoon niet uit de verf. Die zie je gewoon de hele wedstrijd eigenlijk ook niet. Het is zo moeilijk. Het is zo specifiek parcours dit.
Hij is zo koersslim ook.
Ja, Mollema kan je gewoon overal inzetten.
Hij is koersslim. Hij is zo slim altijd.
Ja, dat is heerlijk.
We weten het juiste moment om naar voren te rijden. Juiste moment plasje. Ja. Juiste moment eten.
Ja. Hij zet hem echt een paar keer geweldig af.
Ja. Nou ja, er rijdt gewoon op een gegeven moment... Echt, ik denk nog met 100 kilometer te gaan of zo... valt er gewoon een gat in het peloton. Zit Van der Poel erachter.
Ja.
En rijdt Mollema van de Poel terug. Dat zijn dan gewoon de laatste twee die aansluiten. Ja, doet hij dat niet. Dan moet Van de Poel daar of een giga inspanning doen. Of is het gewoon einde koers voor Van de Poel. Tja, dat soort gasten, dat zie je nauwelijks, weet je. Dat is echt... als je even niet oplet, dan heb je het niet gezien in de tv-uitzending... wat hij dan eigenlijk heeft gedaan. Maar die zijn echt... Die gasten redden gewoon een WK.
Ja.
Ja. En hij weet ook wat hij dan moet doen. Want hij heeft ook dan... was hij een soort van kopman in Tokio. Dan wordt hij vierde. En dan wordt hij ook geholpen. En dan bedankt hij die jongens ook. En dan is dat heel waardevol. Dus hij weet ook wat je als kopman dan ook echt nodig hebt in zo'n wedstrijd. En, en dan is hij ook echt niet te beroerd om dat zo goed mogelijk uit te voeren. Hij reed vandaag niet met een tweede agenda, zeg maar.
Hij niet?
Nee, hij niet, nee. Nee.
Ja, ik denk dat Van der Poel had gehoopt dat hij iets beter was.
Ja. Zo simpel is het wel, geloof ik, hè? Als je hem beluistert, ja, als je goed, ziet wat hij doet.
Het was natuurlijk allemaal kantje boord. En dat was, de conditie was verre van ideaal. En toch heeft hij zichzelf in een positie gekregen dat het had gekund.
Maar het is toch eigenlijk best bijzonder hoe ver hij is gekomen ermee. Een hele brakke voorbereiding uiteindelijk.
Het is gewoon een extreem talent. En als hij aan de start staat, weet hij dat hij een kans maakt. En dat wisten we allemaal. Maar je zag gewoon op die klimmetjes dat het gewoon niet overhield. Dat het vooral volgen was. En hij reed super slim. Echt verstoppertje doen. Hij heeft alleen maar gespaard. Dus hij heeft echt vrijwel ideale koers gereden om zijn benen te sparen. En dan nog komt hij gewoon tekort. Dus ja, dan houdt het gewoon...
Hij houdt gewoon achtste.
Hij wint een sprintje eigenlijk van de groep daarachter. Dus
ja.
Daarom zeg ik...
Maar als hij... Ja.
Stel dat het dus gebeurt, dat Van Aert is... op die Smijsberg zegt, we gaan nu gewoon draaien.
Controleren. Dan rijdt hij gewoon...
Rijdt hij gewoon op het podium en wint hij gewoon misschien.
Ja.
Dus dat is... En daarom is hij gestart.
En dat scenario een mogelijkheid was.
Ja. En dat is... blijft wel... Of, dat is wel een fenomeen.
Ja. Ja. Maar als hij dan bijvoorbeeld... We waren dit voorjaar hier Kuurne. Met die vorm... Stradenvorm.
Ja, dan wordt het een hele andere wedstrijd.
Ja, dat is wel jammer dat het uiteindelijk misgelopen is. Dat hij niet die vorm heeft hier, die hij toen had.
Ja, dan had hij deze wedstrijd helemaal fantastisch gevonden.
Ja,
dan had hij 180 kilometer van de streep gedacht.
Ja.
Yes!
Ja, dus dat is wel...
Karma.
Maar ik vond het ook jammer dat Van Aert niet helemaal goed was. Ik had het gewoon heel tof gevonden als die drie, alle drie op hun allerbest waren geweest.
Ja. Inderdaad.
Dat
is zuur.
Ja, dat vond ik jammer. Van Aert had het ook gewoon niet. Wat best wel raar was, want dat zag er echt fantastisch uit natuurlijk de afgelopen weken.
Ja. Maar kan het zijn dat hij te vroeg was?
Nou, hij reed eigenlijk zijn beste tijd het ooit. Ook qua nummertjes en zo.
Wie? Oudje.
Van Aert, ja.
Ja? Zijn beste ooit?
Ja.
Zo.
Dus ja, hij was gewoon echt wel heel goed.
Maar dat is in een week dan, soms sta je op en dan is het er net niet.
Goed, ja. Het zijn gelukkig niet allemaal computertjes.
Nee.
En geen machines. En soms, hij kan natuurlijk zeggen, de druk speelt geen rol. En dat is hij gewend. Dat is ook zeker zo. En zeker in het veldrijden, dat staat natuurlijk ook altijd heel veel druk op hem. Ga jij lekker een WK veldrijden starten in Vlaanderen als Vlaamse topfavoriet. Ja, hetzelfde. Dus hij is echt wel gewend om met die druk om te gaan. Maar dat ook nog zo'n hele ploeg voor je rijdt en zo. Dat is...
Maar zelfs Karel van Nieuwkerken was vanochtend om 9:45 op de Belgische televisie een tikkeltje nerveus.
Ja.
Zoveel spanning lag erop.
Weet je nog gisteravond dat al die Belgen die begonnen over wie wint er morgen? Er was geen twijfel over.
Nee, geen enkele twijfel.
Dus ik heb het allemaal met ze te doen. Dit was natuurlijk ook qua mensenzee en zo, was er wel echt.
Wat een waanzinnige dag was dit. Was ik een week lang fantastisch naartoe gewerkt. Nu was het een soort ontploffing. Politieberichten, plein is vol, blijf
kom
weg.
Kom niet.
Goeie tekst.
Ja. Kom niet meer naar het parcours.
Echt één ding. We hebben veel Belgische luisteraars. Wordt me misschien niet in dank afgenomen. Maar hoe je dan Alaphilippe ontvangt in het laatste rondje.
Heel
dat
leuk.
Is echt.
Ja, maar dit kan ook samen. Hè? Het kan een heel mooi WK zijn. Tot één ronde van het einde. Maar het laatste ronde. Ik vind zo wat ze tegen Ganna ook deden. Van rustiger.
Ja, dat vind ik wel grappig.
Grappig.
Toch?
Ja, vind ik grappig. Ja. Ik vind zelfs Boer roepen. Nou, ik vind het niet stijlvol. Maar daarvan, ik denk nog steeds. Je mag je voorkeur hebben. En niemand.
Vind ik ook triest hoor.
Het is niet
ik vind het ook een beetje triest.
Ja.
Maar
vindt Thijs ook wel. Maar,
ja, what the fuck.
Ja. Nee, maar oké. Dat is harmless.
Maar hem uitschelden en vooral bier over me heen gooien vind ik echt.
Nou, wat was dat?
Diep, diep triest. En ik vind dat daar moet je ook echt keihard tegen optreden. Ik vind echt, kijk maar, als je hem kan vinden, die persoon opsporen. En dezelfde... Maar
die kan zich dat niet meer herinneren.
Ja, nee, vast. Maar het probleem... Je mag gewoon niet toestaan dat wielrennen dezelfde kant op gaat als voetbal... waar een soort hooliganisme komt. Want wielrennen is zo... Het is zo slecht te beveiligen. De volgende keer staat er gewoon zo'n idioot op de straat. En dan krijg je dezelfde beelden als ooit met in Parijs-Roubaix... met Bonen en Pozzato die achter elkaar aanreden... in een krankzinnige en ladderzatte Belgische menigte... waar ze met stokken... op ploegleiderswagen stonden te slaan... en voor Pozzato nog even snel op te overstaken en zo... om hem af te remmen.
Ja, Richard Groenendaal in een veldrit.
Dat soort dingen, ja.
Ja.
Dus echt
petje af voor de organisatie. Echt fantastisch publiek. Maar laten we wel
kleine kant
ook even benoemen dat er wel een paar idioten tussen zitten. En ja, te veel idioten.
Ja, voor de rest even een positieve eindigen. Ze hadden het wel echt fantastisch voor elkaar.
Ja. Nou, ik kan me van de laatste jaar niet een mooie WK herinneren.
En het rondje was ook gewoon heel leuk. Dat ze die twee rondjes hadden, heen en weer. Dat was ook gewoon mooi.
Als je erop koerst wel, ja.
Ja. Als je ernaar kijkt, is het heel leuk. Zelf eroverheen fietsen wat minder.
Nou ja, je moet er gewoon... Ja, dat is gewoon... Niet alle categorieën hebben gebruik gemaakt van hoe zwaar dat eerste rondje was. Als je daar gewoon iedereen kapot maakt, ja, dan is het slotrondje echt voor de sterkste.
Volgende keer Veuclair bellen. Die is er 11 maanden van tevoren al uit.
Zeker.
Goed, gaan we rijden?
Ja. Genoten. Het was echt een leuk weekend.
Het zit erop, joh.
Karma. Het leuk dat je nog een keer lag.
Kijk, wel leuk. Maar weet je wat ook leuk is? Dat, normaal gesproken is het seizoen nu een beetje zo bijna klaar. Dan krijg je nog een beetje Parijs Tours, Ronde van Lombardijen. Een beetje langzaam deemstert. Het wielerseizoen eruit.
Mooi.
En nu is het volgende week gewoon Parijs-Roubaix.
Voor het eerst bij de vrouwen. Prachtige koers bij de mannen. Mathieu van der Poel.
Ja, wordt leuk. Leuk weekend. Weer. Wederom.
Van harte goed zijn.
Van Baarle.
Ja.
Moraal. Als hij het dan niet had, heeft hij het nu wel.
Rijdt Valkeren.
Wat zei?
Rijdt Valkeren.
Hij reed echt supergoed. Hij reed supergoed. Het was echt mooi.
Eerder wie eerder toe komt.
Ja, nee, absoluut. Ja. Oh, heel goed.
Het gaat niet om een voorspelling goed te hebben.
Hij reed er nog bijna naartoe. Alaphilippe.
Ja.
Dus Alaphilippe net een tikje minder
was. Ik hoop
dat
hij niet bij komt, anders kreeg jij gelijk.
Kut. Krijgen we dat gezeik weer een jaar lang. Oh, ik zei toch voor jou.
Ja.
Is de evaluatie bij de vrouwen al afgelopen?
Volgens het laatste bericht is hij nog bezig.
Is nog steeds bezig? Ja. Goed. Update volgt later.
Kun je wel het resultaat van de evaluatie melden?
Ja.
Het resultaat van de evaluatie is dat ze toch maar wat meer taken gaan verdelen.
Nou ja. Ja, daar kan je cynisch over doen, maar het is op zich...
Ja, een duidelijke taakomschrijving.
Duidelijke conclusie. Ja,
dat is best handig.
Jeetje. Goed.
Alrighty.
We gaan rijden.
Yes.
Dank jullie wel.
Jij ook bedankt, hè?
Graag gedaan. Ciao.
Groeten.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.